Goedemiddag broeders en zusters, namens de Kerkraad van harte welkom in deze dienst, ook de luisteraars thuis via internet. De Kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. In de afgelopen week zijn broeder en zuster Christian Bos en Lammy Veenstra uit China teruggekeerd met hun zoon Dan Qing Ang. En dan moet ik anders uitspreken, Dan Qing Ang. En zijn roepnaam is Qing. Hij is geboren op 18 januari 2009. Door het periodiek aftreden van een aantal ouderlingen en diakenen ontstaan er ook dit voorjaar weer een aantal vacatures. De Kerkraad verzoekt u dan ook namen op te geven van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. We doen het dit jaar heel anders. Heel anders. U wordt namelijk verzocht om het per e-mail op te geven aan de scriba. En uw opgave met reden omkleed graag uiterlijk 1 maart binnen bij de scriba. Er staat helaas een drukfout op de achterkant van het nieuwe jaarboekje. Er staat een fout e-mailadres op. En het e-mailadres moet zijn scriba@gkv-arnhem.nl. En achter op het jaarboekje staat het streepje niet. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te mailen, dan kunt u het uiteraard per post doen. Of in het postvakje van de scriba deponeren. De kinderbijbelklas, vanmiddag is de kinderbijbelklas voor de groepen 4 tot en met 8. De Kerkraad herinnert u er ook nog aan dat morgenavond, 31 januari, een gemeenteavond zal plaatsvinden hier in deze kerk. Nadere mededelingen vindt u onder de koepel van vorige week. Vanaf 19:30 is de koffie en vanaf 19:15 is de start. De collecte is bestemd voor de diaconie en de voorganger vanmiddag is dominee De Haan. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Broeders en zusters, zullen we beginnen met het zingen uit Psalm 96. Eerst vers 1 en 2. En na volgende groet vers 3 en 4. Laten we daarvoor gaan staan. Spreken dat onze hulp is in zijn naam, de naam van hem die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere, u schiep de hemel wijd en daar troont u in majesteit. En daar mogen we u lof brengen. En we doen dat vanaf deze aarde. In de erkenning dat u door uw Zoon Jezus Christus hemel en aarde met elkaar verbonden hebt. Dank u voor het geschenk van uw Zoon. En ook voor de Bijbel waarin we lezen hoe uw Zoon hier op aarde bezig is geweest. Hoe hij hier heeft gelopen en genezen en gesproken. Met mensen omging. En bedanken u dat we sindsdien overal in deze wereld geloof vinden onder mensen. En dat is iets dat bij ons te vinden is en naar u toe gaat. De verbinding tussen ons en u. En die verbinding is geweldig belangrijk. En we zullen het vanmiddag over dat geloof hebben. Wat dat is geloven. Heere, we bidden u of u ons daarvoor ontvankelijk wilt maken. Want juist waar we het vaak van kindsbeen af gewend zijn, is het ook iets wat we zo makkelijk kunnen verpakken in van alles en nog wat. Een heleboel dingen eromheen zetten en erbij aanbouwen. Vanmiddag willen we met elkaar terug naar de basisprincipes van geloven. Geef daarvoor ruimte bij ons, maak ons vrij. En wilt u ons zegenen hier in de kerk en thuis als we meeluisteren. We bidden u, wees met de kinderen die straks naar de kinderbijbelklas gaan. Wilt u ze beschermen. Een fijne middag met elkaar geven. Wees met degene die leiding geven. Wilt u hen daarvoor kracht en wijsheid schenken. We leggen dat voor u neer in de naam van onze Heer Jezus Christus. Verhoor ons om hem in uw genade. Amen. We gaan zingen samen in de naam van Jezus. En daarna mogen de kinderen van groep 4 tot en met 8 naar de kinderbijbelklas.
Oh.
Broeders en zusters, we gaan het vanmiddag dus over geloven hebben. Geloof kan je zomaar gebeuren. En dat aan de hand van twee gedeelten uit Matteüs. Het eerste is Matteüs 8, vers 5 tot en met vers 13. Matteüs 8, vanaf vers 5. Toen Jezus Cafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. Heer, zei hij, mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn. Jezus antwoordde hem, ik zal meegaan en hem genezen. Daarop zei de centurio, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg, ga, dan gaat hij. En tegen een andere kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg, doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich. En hij zei tegen degene die hem volgde, ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel. Maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis. Daar zullen zij jammeren en knarsen tanden. Tegen de centurio zei Jezus, ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. Op hetzelfde moment genas zijn slaaf. Tot zover het eerste gedeelte uit Matteüs. We gaan zingen opwekking 582. Jezus, alles geef ik u wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Ik vertrouw het aan u toe.
Thank you.
tweede gedeelte wat we lezen staat in Matteüs 15. Vers 21 tot 28. Matteüs 15, vanaf vers 21. En weer vertrok Jezus, hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Canaanitische vrouw die uit die streek afkomstig was: heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Hij antwoordde: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ze zei: zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Tot zover de lezingen vanmiddag. Geloofd zij God, die zijn genade mij wonderlijk bewees. We zingen op Psalm 31, vers 13. Na de preek zingen we uit Psalm 9, de versen 1, 7 en 8. Psalm 9, vers 1, vers 7 en vers 8. In deze gedeelten van Matteüs, broeders en zusters, wil ik met u op zoek naar geloof. Wat is geloven? Waarom zou je het doen? Ik geef toe dat het voor de meesten van ons lijkt op vragen naar de bekende weg, hè? Want in de kerk weten we al lang van alles over geloven. Dus we hoeven helemaal niet op zoek. Toch? Nou ja, ik denk dat er een aantal voorstellingen over geloven bestaat die misschien wel het vinden van het echte geloof in de weg staan. Zodat je er eigenlijk met je neus bovenop zit en het toch niet ziet. Laat ik eens een paar van die voorstellingen noemen. Bijvoorbeeld deze: geloven is iets waarmee je wordt opgevoed. Of geloof is iets wat je onder kerkmensen vindt. Of aan geloven zit heel veel vast wat je in de kerk vindt. Dus geloven, dat heeft ook te maken met een heleboel voorwaarden met betrekking tot je denken, je leven, je manier van doen. En geloven is iets wat je niet aan anderen moet opdringen, dat moet ieder voor zichzelf weten. Dat zijn een paar voorstellingen. Van mij mag u het ook allemaal net omkeren, ik vind het allemaal best. Je mag ook het tegendeel invullen. En dat is dan op basis van de twee Bijbelverhalen van zojuist dat dat gewoon kan. Want ik hoor Jezus hier iets zeggen over geloven. Wat hem betreft kan geloven best wel heel iets anders zijn dan jij er misschien altijd van hebt voorgesteld. Bij Jezus kan geloof je blijkbaar zomaar gebeuren. Dat hoor ik hem hier zelf zeggen. En wij zouden al snel zeggen, nou dat is haast ongelooflijk. Nou ja, Jezus is er zelf ook verbaasd over. Zoals mensen gewoon kunnen geloven. Het gebeurt. Jezus maakt het tot zijn verrassing mee. Over die twee mensen, over wie we gelezen hebben, is Jezus buitengewoon verrast. Die centurio in zijn eigen stad, Cafarnaum, een Romeinse officier, en een hele tijd later ook in de kuststreek bij Tyrus, die vrouw van Canaanitische afkomst. Zo'n groot geloof ben ik nog niet tegengekomen, zegt de Heer over de Romein. En mevrouw, u hebt een groot geloof, dat zegt hij tegen die vrouw. Nou, daardoor ben ik wel benieuwd wat die mensen nou voor bijzonders hadden. Laten we een beetje dichterbij komen. Die beide mensen hadden natuurlijk iets over Jezus gehoord. En ik denk elk op hun manier, op hun eigen manier. Die Romeinse officier in Cafarnaum. Ja, van hem kun je het je voorstellen, want Jezus woonde ook in Cafarnaum. En daar was hij gaan wonen toen hij op zichzelf ging wonen en hij aan zijn publieke optreden begon. Geregeld, dat weten we ook uit de evangelie, geregeld bezoekt Jezus de synagoge. En misschien wel die synagoge die Romeinse officier heeft gefinancierd, dat weten we uit de evangelie. Dus het ligt eigenlijk wel voor de hand dat die Romein over Jezus heeft gehoord. Dat die vrouw uit de kuststreek van Jezus hoort, dat is wel wat meer bijzonder. We zitten dan wat later in de tijd. Jezus ontmoet in zijn eigen omgeving in Noord-Israël. Dus ook in Cafarnaum. Daar ontmoette hij veel tegenstand en veel weerstand onder de mensen. En voor een tijdje wijkt hij dan uit. Hij gaat even de grens over naar het gebied van Tyrus en Sidon. Dat is voor ons tegenwoordig het zuidelijke deel van de Libanon. Maar ook daar blijkt dat nieuws over Jezus te zijn doorgedrongen. Waar hij te vinden is, gaat het rond onder de mensen. De vrouw die hem voor haar zieke dochter zoekt, die kent zelfs een titel, Zoon van David. Nou, zometeen wil ik nog wat dichterbij komen, maar voor nu is het even genoeg. Ik zie hier twee dingen. In de eerste plaats, die twee mensen hebben over Jezus horen praten. En wat ze van hem gehoord hebben, dat is voor hen genoeg om naar hem toe te gaan. Dat was de eerste. En de tweede is dit. Ze zijn allebei in een situatie dat ze hulp zoeken. En in wat ze over Jezus horen, zien ze kansen voor zichzelf, om zo te zeggen. Vanuit de gedachte van, als Jezus dat bij anderen kan en ook doet, ja, waarom dan niet voor mij? En dat geeft twee basistrekken voor wat geloven is. In de eerste plaats is geloven betrouwbaar vinden. Wat je in je eigen buurt over Jezus hoort. En dan moet je voor jezelf maar even nagaan. Wat is jou over Jezus verteld en van wie heb je dat? Jezus zit heel vaak dichter in de buurt dan je denkt. En wat ze vanuit de Bijbel over hem vertellen, en de ervaringen die ze met hem hebben, ja, daar doe je wat mee. En dan kun je natuurlijk twee kanten op, weet je. Of je vindt het niks, of je vindt het betrouwbaar. En dat is al de helft van geloven. Dus de ene helft, zeg maar, over God, over Jezus. En het tweede is erop vertrouwen dat Jezus ook voor jou wil zijn wat hij voor anderen is. En dat is de andere helft van geloven, want nu gaat het over wat er tussen Jezus en jou zich afspeelt. En hij is niet alleen voor anderen, maar ook voor jou. Die twee kanten. Eén, vertrouwen. En aan de andere kant, het is ook voor jou. Die twee kanten worden nog wat sterker als we nog wat dichterbij komen. En we gaan eerst weer naar die Romein. Iemand die naar Jezus toe komt met een hulpvraag. En hij probeert te voorkomen dat Jezus bij hem in huis komt. En dat is meer dan een stukje beleefdheid. Zo van, nou heer, doe niet te veel moeite voor mij. Is niet nodig. Nee, die man toont daarmee een diep respect. Hij woont onder de Joodse mensen. Commandant van de plaatselijke bezetting. En hij heeft op een of andere manier respect gekregen voor hun godsdienst. Hij heeft dan ook dus die synagoge, de bouw van de synagoge gefinancierd. En de mensen van de stad die zijn hem daarvoor heel erkentelijk. En ze spelen zijn vraag door naar Jezus. Hè. Want deze man heeft ons aan de synagoge geholpen. Kunt u hem niet helpen? Maar die centurio die mocht zelf geen voet in die synagoge zetten. En omgekeerd waren de Joden ook niet gewend om bij Romeinen aan huis te komen. Je had dus tussen Romeinen en Joden had je een grote religieuze afstand. Wij zouden zeggen de drempel is hoog. En als het dan gaat over de kerk en met een hoge drempel, wij gaan niet zo makkelijk naar buiten. En andere mensen komen niet zo makkelijk naar binnen. Dus grote afstand. Je kunt je voorstellen dat die Romeinse centurio precies datzelfde heeft gedacht en heeft ervaren. En dat hij dat bij zich had. En daarom tegen Jezus zegt, niet in mijn huis. Want ik snap dat. Die officier die toont ook een groot hart. Want hij komt hulp vragen voor een slaaf van hem. En nou denken wij bij het woord slaaf meteen aan allerlei barre toestanden. Maar heel wat slaven waren destijds als kinderen. En er werd voor hen ook gezorgd als waren het de eigen kinderen van de meester. Dus deze soldatenleider heeft respect. Hij toont zich trouwens ook kwetsbaar, hè, want hij vraagt hulp. En hij toont vooral absoluut vertrouwen. De patiënt persoonlijk zien, dat is voor Jezus toch niet eens nodig. Hij kan toch ook op afstand bevelen, genezing bevelen. En daarmee kent die man aan Jezus wel ongelooflijke kracht toe. Over zo'n afstandsbediening beschikt God toch alleen. Maar dat gebeurde dus. En bij de ziekte van zijn eigen slaaf denkt die Romein aan één reddende mogelijkheid. Wat hij over Jezus gehoord heeft, geeft hem alle vertrouwen. En in dat vertrouwen gaat hij ver over grenzen heen die de Joden voor zichzelf aanhouden. En die centurio ongetwijfeld zou hebben gerespecteerd. Want ik weet dat het zo is. Maar hij gaat er nu overheen. Over grenzen die door mensen zijn gemaakt. We hebben er vanmiddag nog over gezongen. Zelfs Jezus is door de houding van die man verrast. Maar dankzij zijn verbaasde uitroep weten we nu wel wat hij met geloof echt bedoelde. Dat is blijkbaar grenzeloos vertrouwen. Overgave aan de reputatie van Jezus. De Heer is er zo van onder de indruk dat hij die Romein als voorbeeld gebruikt voor zijn leerling. Kijk, zo gaat het, zegt hij in vers 11 en 12. De mensen van Israël maken Jezus ook mee. En ze komen graag naar zijn optreden kijken. En ze dragen hun zieken naar Jezus toe, maar het is voor hen heel vaak eerst zien en dan geloven. En zij zijn nog wel de eerst aangewezen erfgenamen van God. Dus de mensen met de eerste en de oudste rechten. Jezus zegt dat zelf trouwens ook in het andere verhaal. Hè? Mijn missie is in Israël. En alles wat de eeuwige God voor Abraham was, daar mogen de Joden op rekenen. Alles wat de schepper aan Isaac heeft beloofd, daar heeft hij de Joden recht op gegeven. Alles wat God door de eeuwen heen aan trouw toonde aan Israël, daar mogen de Joden op vertrouwen. En nu die God zich in zijn zoon laat zien, nu vertrouwen ze dat niet. Allemaal mensen opgevoed bij de Bijbel. En de man die de waarde is van de Bijbel, die moeten ze niet. Dan zullen wij dat niet gauw zeggen. Jezus, nou die moeten we niet. Maar het kan je wel gebeuren. Dat je denkt dat je weet wat geloven is. Je kent je plek, je kent je rechten en voorrechten. En toch zit je ernaast. Omdat je geen grenzeloos vertrouwen hebt. Wil je geloven? Wil je beoordelen wat geloof is? Wij zijn ermee vertrouwd om dat te verbinden met allerlei dingen die te maken hebben met kerk zijn. Hè? Hoe ben je gelovig? Wat doe je dan? Wat laat je dan? Een heleboel dingen zijn daar tegen aangebouwd. Het zijn echt niet allemaal verkeerde dingen. Heus niet. Maar wat bij ons vaak voorop staat is dat we gaan beoordelen. En één stapje verder is natuurlijk oordelen, maar ook vaak beoordelen. Want klopt dit wel? Is dit nou echt geloof? Als je nou bijvoorbeeld denkt aan mensen die op de Alpha-cursus zomaar tot geloof komen. Kan dat wel? Vertrouw je dat eigenlijk wel? Ja, misschien moet je dan zelf nog opengaan voor echt vertrouwen. En daar bedoel ik mee echt vertrouwen, hè, dat grenzeloze vertrouwen op God. En dan zul je ook merken dat een heleboel grenzen die mensen maken, dat die misschien wel belangrijk zijn, maar niet beslissend kunnen zijn. Vertrouwen op God. En dan is geen enkel systeem en geen enkel model en geen enkele manier is zaligmakend. En dat heeft te maken met een levenshouding. Het heeft te maken met wat we ook gezongen hebben, dat opwekkingslied, hè. Opwekkingslied, Heer, ik leg alles voor u neer. Wat ik ben, wat ik heb, mijn tijd, mijn plek, alles. En dat kun je redelijk makkelijk zingen. Maar dat is best wel een opgave om dat te doen. En om die levenshouding bij je te hebben. Ik leg mijn leven voor u neer. En ik vertrouw dat u mij en anderen de weg wijst en leidt. Dat geeft een enorme ontspanning. Maar het vervelende is dat wij die ontspanning vaak niet aandurven. En gaan we er dus allemaal dingen omheen zetten waaraan wij vastigheid ontlenen. En de manier waarop we kerk zijn. Of zo moet je het in ons midden doen en laten. Maar als je God nou niet grenzeloos vertrouwt. Wie vertrouw je dan wel? Uiteindelijk vertrouw je dan jezelf alleen. Maar het is mooier. Het is mooier om God grenzeloos te vertrouwen. En dat kan. Want God is God. En het mag. Hij nodigt je ertoe uit. Onder andere door zo'n geschiedenis. En dan die andere geschiedenis over die vrouwen uit de kuststreek. Dat is ja, eigenlijk iemand die helemaal niet in beeld komt als kandidaat voor een gelovige. Ze is Canaanese van afkomst. Nou, daarmee zet het verhaal haar neer als de meest onwaarschijnlijke mens die bij Jezus de prijzen zou kunnen vallen. En net zoiets als een fervente Marokkaan die christen zou worden. Nou, dat zal niet gaan gebeuren, denk je dan. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Hè? Jezus negeert haar. Hij doet strak alsof hij haar niet ziet. En inderdaad, Jezus zocht ook voor een tijdje de anonimiteit. En daarom was hij de grens overgegaan naar Zuid-Libanon. Even afstand, even rust. Jezus' eigen groepje leerlingen ergert zich ook behoorlijk aan de aandrang van die vrouw om hulp. En Jezus maakt het haar ook duidelijk, zijn missie ligt in Israël. Hij moet Gods liefde allereerst doorgeven aan de Joden. Maar ja, je moet het dan toch maar zo durven zeggen. Het is niet goed de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Maar weet ik niet hoe die vrouw dat destijds gehoord heeft. En ik verbaas mij ook wel eens over hoe in de tijd van de reformatie bijvoorbeeld mensen elkaar uitmaakten voor alles wat mooi en lelijk was. En dat zouden wij tegenwoordig behoorlijk onbeschoft vinden. En kennelijk was dat toen gewoonte. Maar ik neem aan dat dit ook niet heel erg vrolijk bedoeld is. En het klinkt in elk geval als liefde van God, ja, maar eigen volk eerst. En dat klinkt behoorlijk hard. Maar die vrouw die dringt aan. Als u de koningszoon voor Israël bent, zoon van David, dan kunt u toch koninklijk groots zijn in barmhartigheid. Van uw overvloed mag ik toch wel meegenieten. Oké, ik ben een hond, maar ik mag toch wel wat kruimeltjes. En dat is dus ook geloof. Wat Jezus voor anderen is, dat is Hij ook voor mij. Wat Hij namens God voor mensen mag zijn, ja, dat toch zeker ook voor mij. Nou, niemand hier hoeft zich een hond te voelen, maar je kunt je soms wel een buitenstaander voelen. Je zit erbij, maar hoor je er ook echt bij. En misschien heb je wel iets van, het is eigenlijk niks voor mij. Nou, dit verhaal brengt het geloof van die buitenlandse moeder in beeld. Het is ook opvallend, hè, dat haar dochter, net zoals die slaaf van die centurio, die blijven eigenlijk allebei uit beeld, dat is het verhaal. Maar het gaat in die twee geschiedenissen om geloof. Grenzeloos vertrouwen, dat is één. En wat Jezus voor al die mensen is, dat kan Hij ook voor mij zijn. En wil je dan nog even meekijken naar Jezus? Twee keer is Hij verrast. Is Hij blij verwonderd over hoe mensen geloven. Zo reageert Jezus, de man die met afstandsbediening kan genezen. Hij reageert goddelijk groots en tegelijk verrast over mensen. Hij verwondert zich. Het is een blije verwondering. En ik weet niet hoe dat nu bij de Heer gaat. Nu Jezus in de hemel alles overziet. Hij is nog weer graadjes groter dan destijds. In zijn verheerlijking. Maar toch is hij ook in de buurt. Ik denk dat ik nu een betrouwbaar beeld van Jezus heb. Hij is de koning, zoon van David. Hij is de koning en hij is de koning van de nieuwe wereld die God gaat maken. Hij is, zeg maar, een vaderlijk man die moederlijk kan zorgen. En het echt niet alleen bij praten laat. En die slaaf en die dochter zijn op datzelfde moment ook genezen. Alles over hem en aan hem is te vertrouwen. En ik wil erop vertrouwen dat hij openstaat voor mijn persoonlijke aanhankelijkheid. Op afstand, maar dat is voor hem blijkbaar geen probleem. Hij staat voor mij open. Alles wat hij goddelijk en koninklijk in huis heeft, en waar al zoveel miljoenen mensen in delen, dat wil hij ook aan mij persoonlijk geven. En deze twee verhalen leren mij ook dat dat geloof je zomaar kan gebeuren. Het kan je zomaar overkomen. Met Jezus in jouw buurt. Met wat je mensen hoort vertellen over hem. Met wat ze vertellen over hun ervaringen met hem. Zo door hun leven heen. Met wat je in de Bijbel leest over hem. Het kan je zomaar overkomen. Dit geloof. Misschien nu al, misschien later. Want Jezus kan zomaar weer dicht op je huid zitten. En je mag er hier in de kerk altijd voor terugkomen. En je mag er uitleg over vragen. En je mag er meer over gaan leren. Maar dat zijn allemaal geen noodzakelijke voorwaarden. Jezus wil er voor jou zijn. Simpel. En je hoeft niet meer dan hem je vertrouwen te geven. En dan geloof je. Amen.
Thank you.
De twee dingen over geloven die we vanmiddag tegenkwamen vanuit Matthäus, die vinden we ook in de geloofsbelijdenis, catechismus, zondag 7. Ik lees daaruit antwoord 21, daarna zingen we psalm 33 vers 8. En laten we als blijk van instemming daarmee gaan staan. In zondag 7 wordt gevraagd, wat is nou echt geloof? En dan wordt er dit gezegd. Waar geloof, echt geloof, is een stellig weten, waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Tegelijk is het een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonde, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond van de verdiensten van Christus. Laten we zingen, psalm 33 vers 8. Dank u wel dat u uw zoon naar deze aarde gestuurd hebt, dat hij hier gesproken heeft en geleefd, gehandeld en dat wij dat in de Bijbel nog altijd kunnen lezen, leerzaam, zodat we uitkomen bij vertrouwen op uw naam zoals we zongen. Op uw reputatie. We erkennen voor u dat we dat ook best wel moeilijk vinden. Om alleen op u te vertrouwen en dat grenzeloos te doen. Dat u degene bent die alles in uw handen hebt en houdt. Dat u alles kunt. Maar alles doet in uw wijsheid. En liefde en goedheid en gerechtigheid. Heere, dank u wel dat het ook voor ons persoonlijk is. Dat als Jezus spreekt, dat hij nooit over mijn hoofd heen praat. En als hij door zijn geest zoveel uitdeelt aan vergeving van zonde, gerechtigheid, dat we recht voor u mogen staan en een eeuwig heil, dat het niet alleen voor anderen, maar ook voor mij is. En dat we dat allemaal mogen zeggen en leren zeggen. Wat is het eigenlijk simpel? En wat maken wij het zo vaak weer ingewikkeld? En dan wordt het zo moeilijk te dragen. En dan belasten we elkaar er vaak ook mee. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons eigenlijk weer in de ruimte wil zetten. De ruimte van uzelf en van het leven met u. En help ons dat te doen. En geef ons de ontspanning die daarbij hoort. En dat we ook ervaren wat het betekent om echt aan uw hand te leven. Dat u voorop gaat en wij volgen. Dat u nummer 1 bent en wij in de rij daarachter. Vader in de hemel, dit alles waar we over gelezen hebben speelt zich af in het Midden-Oosten. En het Midden-Oosten is weer volop in het nieuws. We bidden u voor de mensen daar die in opstand zijn gekomen vanwege soms barre leefomstandigheden, vanwege dictaturen. We bidden u voor regeringen. Wilt u geven dat de rust, maar ook de goede rust en de goede omstandigheden mogen terugkeren. Dat het voor mensen ook mag verbeteren. We denken in het bijzonder ook aan onze broeders en zusters in die landen, uw kinderen, die ook dit meemaken. En wereldwijd maken uw kinderen nog veel meer mee, soms ook onderdrukking. Zoals nu ook in Irak, waar christenen het zoveel moeilijker hebben gekregen. Vader in de hemel, we danken u dat er in deze wereld ook velen zijn die daarop letten. En die er ook grenzeloos op letten. Voor wie het niet uitmaakt of je moslim bent of christen. Maar dat het niet goed is dat mensen onderdrukt of vervolgd worden. Dat mensen zich daar sterk voor maken. En organisaties, wilt u dat ook zegenen? En aan mensen daardoor ruimte geven? En wij mogen het lot van uw kinderen in het bijzonder aan u voorleggen. Geef ruimte, Heer. En we bidden u, wilt u ook daardoor uw naam groot maken en geven dat mensen dat gaan zien en ervan horen en zich verwonderen. En tot geloof komen. In het Midden-Oosten, in het Verre Oosten, overal in deze wereld. Want deze wereld is van u. Jezus Christus is koning over alles en iedereen. Heer, geef geloof. Grenzeloos vertrouwen in u. En dat het niet alleen voor anderen is, maar voor ieder die tot u komt. Vader, Zoon, Heilige Geest. Verhoor ons in uw grootsheid en uw nabijheid. Amen. We geven onze liefdegave in de collecte. Ons slotlied, gezang 178, we zingen vers 1, 2 en 3. Zegen van Vader, Zoon en Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen.